Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 116 zingen wij het vierde en het vijfde vers. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. En het vijfde, gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. We noemden nu Psalm 116, vers 4 en 5. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Petrus 1, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4 en daarvan de eerste drie paragrafen. Waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de tweede berijming, het tweede vers, geloof daarbij in Jezus onze Heer. En wat er verder volgt.
De mens is van de beginnen naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn Schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid, en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd, en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mitsgaders ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij verdorven zijnde verdorvenen. Alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Over zulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden Heilige Geestes.
Thank you.
1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds, van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lenderen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze Goede Vrijdagdienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 1 en daarvan de versen 18 en 19. Waar we Gods woord aldus lezen, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden: verlost door het bloed. Verlost door het bloed. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de lossing. In de tweede plaats letten we op de losprijs. En in de derde plaats letten we op de verlosten. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij het thema verlost door het bloed. Drie gedachten. In de eerste plaats de lossing. Want waarom was die lossing nodig? Er staat: verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is. Onze tweede gedachte, de losprijs. Daar zeggen onze tekstwoorden van dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus verlost zijt, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En onze derde gedachte, de verlosten. En dat kunnen we afleiden uit dat woordje wetende. Er zijn mensen die weten dat zij verlost zijn door deze prijs, door het bloed van het lam. Gemeente, het is vandaag Goede Vrijdag. En Goede Vrijdag wordt ook wel genoemd de betaaldag van de kerk. Omdat op Goede Vrijdag de Heer Jezus Christus de prijs heeft betaald die voor de zaligheid van de zijnen nodig was. En dat is een dure prijs. Een prijs die afgebeeld werd, jongens en meisjes, in het Oude Testament al door het paaslam. Pascha betekent voorbijgang. Jullie kennen die geschiedenis wel. Als er bloed aan de deurpost was, dan zou de verderfengel voorbijgaan, Pascha. Dan behoefde de eerstgeborene niet te sterven. Dus het bloed bracht redding. Het bloed bracht verlossing. Als de Heere het bloed zag, dan zou de verderfengel voorbij gaan. Een gemeente, zo is Christus het ware paaslam. Zo heeft Johannes de Doper hem al gepredikt. Aan het begin van zijn omwandeling op deze aarde, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En waarom was nu die prijs nodig? Welke weldaden zijn aan die prijs verbonden? Wat hield die lossing in? En dan zijn dat eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats de rechtvaardigmaking en in de tweede plaats de heiligmaking. Weet jullie nog wat dat is, jongens en meisjes? De rechtvaardigmaking, dat is de vergeving van de schuld. En de heiligmaking, dat is de verlossing van de zonde zelf. Dat is de verlossing van de vuilheid van de zonde. De verlossing van de kracht van de zonde. Rechtvaardigmaking en heiligmaking. En meestal op de Goede Vrijdag, dan ligt het accent op de rechtvaardigmaking, op de vergeving van de schuld. En dat is ook terecht. Want daar heeft de Heer Jezus Christus zijn bloed voor gestort. Maar vanavond ligt het accent eigenlijk ook op de heiligmaking. En ik denk dat we er lang niet altijd bij stilstaan dat de Heer Jezus zijn bloed ook daarvoor heeft gestort. En dat is ook waar Petrus, met de achtergrond waar we bij stilgestaan hebben in de laatste weken, dat is waar Petrus hier in deze tekstwoorden de vinger bij legt. Want als iemand deel heeft aan de rechtvaardigmaking, dan weet zo iemand ook wat het Christus gekost heeft. En dan zal dat ook leiden tot een begeerte naar heiligmaking. Want als je ziet welke prijs Christus voor de zonde heeft betaald, dan heeft zo'n zondaar geen behoefte om te zondigen, maar zal begeren om van de zonde verlost te mogen worden. Gemeente, dat is eigenlijk de context van deze tekstwoorden. Kijkt u ook maar naar het vorige vers. Daar schrijft de apostel: indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Petrus schrijft hier aan mensen die God aanroepen tot een vader. En hoe kan dat? We hebben er pas bij stilgestaan toen we stilgestaan hebben bij de aanhef van het gebed onze Vader die in de hemelen zijt. Dat God niet onze vader is van nature, maar dat God onze rechter geworden is. En hier zien we dat er toch zijn mensen zijn die God aanroepen tot hun vader. Wel, dat kan alleen in de weg van rechtvaardigmaking. Alleen in de weg van vergeving kan deze strenge rechter onze liefdevolle vader worden. Dus dit zijn mensen die mogen weten deel te hebben aan het bloed van Christus. Die weten wat het hem gekost heeft. Zodat het vrede in hun hart mocht worden tussen God en tussen hun ziel. Wel, als je dat weet, dan kan de zonde toch niet meer heersen. En daar heeft de Heer Jezus op Goede Vrijdag ook zijn bloed voor gestort. Gelukkig wel, kinderen des Heren. Stel eens voor dat Jezus alleen zijn bloed gestort had voor de rechtvaardigmaking. En dat de heiligmaking van uw kant zou moeten komen. Dan was het alsnog voor eeuwig verloren. Maar hier staat dat hij zijn bloed gestort heeft om u te verlossen uit uw ijdele wandel. Waarom moest die lossing plaatsvinden? Waarom moest dat offer plaatsvinden? Wel, er wordt hier gesproken over een ijdele wandel. Door onze diepe val in Adam in het paradijsgemeente zijn we het eigendom van de vorst der duisternis geworden. Ons leven is een ijdel leven. Onze wandel is een ijdele wandel. En wat betekent dat woordje ijdel? Dat woordje ijdel, dat betekent eigenlijk leeg. Of het betekent doelloos. Ons leven is doelloos. Ons leven is leeg. Wij zijn doelmissers geworden. Want wij zijn door God geschapen met een doel. En dat doel, dat was onze Schepper te eren. Maar door de val in Adam zijn we doelmissers. Onze wandel is ijdel. En weet u wat het ergste is? Wij kunnen onszelf niet meer verlossen. Wij zijn overgeleverd aan een die sterker is dan wij. De vorst der duisternis. En wij kunnen ons van zijn macht niet bevrijden. En dan is mijn vraag vanavond, gemeente, jongens en meisjes, is dat al nood geworden in je leven? Dat je verlost moet worden en dat je dat zelf niet kan. Ik hoop dat die nood vanavond mag gaan wegen. De Heer Jezus zegt in Matteüs 16, wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Hebt u het al geprobeerd om uw ziel te verlossen? Wat zou je er allemaal voor over hebben? Maar we zullen horen, wat een mens ook geven zal, wat zal hij geven tot lossing van zijn ziel? Al zou hij de ganse wereld geven, hij kan zijn ziel niet bevrijden. En nu zijn hier mensen die mogen weten dat ze verlost zijn uit dat doelloze leven. Verlost zijn uit die ijdele wandel die u, zegt Petrus, van de vaderen overgeleverd is. Wat betekent dat? Dat betekent dat wij dat ijdele leven van onze vaderen gekregen hebben. Wij worden ermee geboren. De erfzonde. De erfzonde bestaat uit schuld die toegerekend wordt van Adam, maar bestaat ook uit smet. En die smet die hebben wij van onze vaderen en die hebben het ook weer van hun vaderen. Want wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. En het is niet alleen zo dat wij daarmee geboren worden, gemeente, maar wij zien het ook. Wij zien het verkeerde voorbeeld. Onze vaderen hebben ons die ijdele wandel overgeleverd. Zij geven het verkeerde voorbeeld. Zij gaan ons voor in de zonde. Nou zegt u, maar zo'n opvoeding heb ik niet gehad, dominee. Het ging er bij ons altijd heel stipt aan toe. Maar ook dan kan de wandel ijdel zijn. Het is heel opmerkelijk dat de kanttekening hier ook verwijst naar Farizeese overleveringen. Een mens kan oerdegelijk zijn en toch een doelloos leven hebben, een ijdele wandel. We kunnen van onze vaderen geleerd hebben dat we de zaligheid moeten werken, dat het bestaat in doen en laten. Maar ook dat is een ijdele wandel die ons van de vaderen overgeleverd is. Het is heel aangrijpend wat we lezen in Psalm 49. En dan gaat het over de goddeloosheid. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid. En hij zichzelf door dwaze hoogmoed vlijt. Stapt echter het kroost dat in der ouderen woord behagen schept. Op hetzelfde doolpad voort. En de dood maait ook dier kinderen leven af. Zij volgen hen als schapen naar het graf. Wat is dat aangrijpend? Dat is ons leven, gemeente. Ijdel, doelloos, leeg. Maar nu heeft hier een verlossing plaatsgevonden. Een losprijs is betaald. Want let even op de passieve vorm die hier gebruikt wordt. Er staat niet dat zij zichzelf verlost hebben van die ijdele wandel. Er zijn veel mensen vandaag die verlossen zichzelf. Die hebben blijkbaar nog het vermogen om zichzelf te verlossen. Maar Petrus schrijft hier aan mensen die niet zichzelf verlost hebben, maar die passief, die verlost zijn uit die ijdele wandel. En hoe zijn ze dan verlost? Er is een losprijs betaald. En die losprijs die konden zij zelf niet betalen. We kennen dat woordje wel, losprijs, jongens en meisjes. Het gebeurt wel eens, dat is heel erg, dat er misdadigers zijn die een kind ontvoeren bijvoorbeeld. Dat gebeurt wel eens met kinderen van rijke ouders. En die ontvoerders die weten dat die ouders alles voor zo'n kind over hebben. En zo proberen zij een losprijs los te krijgen en zeggen, als je dat betaalt, dan krijg je je kind weer terug. En dat woord, losprijs, dat wordt gebruikt van het offer van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zegt het zelf in Matteüs 20. Hij zegt, de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen. Hebt u dat woord? Losprijs. tot een rantsoen voor velen. En Paulus schrijft in 1 Timotheus 2, er is één God, er is ook één middelaar, Gods en der mensen, de mens Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, een losprijs. En Petrus zegt, Paulus zegt twee keer in zijn brief aan de Korintiërs, gij zijt duur gekocht. Er is voor u een hele hoge prijs betaald. Aan wie is die prijs betaald? In ieder geval niet aan de duivel. Aan de duivel wordt geen cent betaald. Maar het is wel zo dat de duivel door onze zondeval de macht heeft gekregen. Wij zijn hem toegevallen. En wij hebben gekregen wat we gekozen hebben. En er is maar één weg om verlost te worden. En dat is als er een losprijs wordt betaald. De focus valt niet zozeer op aan wie die prijs betaald moest worden, maar dat er een prijs betaald moest worden. En wil een ouder alles geven om zijn kind uit de handen van de ontvoerders te krijgen? Wel, gemeente, God heeft alles gegeven. Hij gaf het liefste wat hij had. Hij gaf zijn enig geliefde zoon tot een rantsoen voor velen. Dus de verlosten zijn de gekochten. Gekocht met het bloed van Christus. En die gekocht zijn, die zijn niet meer het eigendom van zichzelf. Zij zijn eens anderen geworden. En dat brengt hele dure verplichtingen met zich mee, als je het eigendom van een ander bent. En op die verplichting wijst Petrus in de context. Hij zegt dat vraagt een leven in vrezen. Wandelt in vrezen de tijd van uw inwoning. Indien gij tot een vader aanroept, dan brengt dat ook met zich mee een wandel in vrezen. Ja, niet in angst, maar een wandel in Gods vrezen, een wandel in kinderlijke vrezen, een wandel in Gods zaligheid. Dan moet je ver bij de zonde vandaan blijven. God heeft zijn volk verlost uit de handen van de Satan door een losprijs. En dat moeten Gods kinderen inleven. Dat moet Simon Petrus inleven. Simon Petrus dacht dat hij de Heere nog een handje kon helpen bij zijn verlossing. We hebben het overdacht in de weken die achter ons liggen. Maar de Heere heeft hem even laten voelen wat de macht van de zonde is. De Heere heeft hem even laten voelen wat de macht van de Satan is. De Heere heeft hem eraan ontdekt wat de zwakheid van Simon is. En toen hij dat heeft ingeleefd, toen heeft hij beseft dat hij zichzelf nooit meer kon verlossen. Hij moest verlost worden. En hier mag hij weten verlost te zijn uit zijn ijdele wandel. Want die ijdele wandel, daar had hij na ontvangen genade toch ook nog wel iets van overgehouden. Maar verlost door die ijdele wandel, door een dure prijs. Hij is vrijgekocht en hij heeft daar zelf geen cent voor betaald. Want dat is het evangelie van Goede Vrijdag, gemeente. De prijs die Christus heeft betaald is genoegzaam. Daar hoeft helemaal niets bij, geen nagelschrap. Dat heeft Simon niet aan behoeven te vullen. Onze eerste gedachte, de lossing. We gaan naar onze tweede gedachte, de losprijs. Want dan staat hier dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, verlost zijt. Niet door vergankelijke dingen. En van de vergankelijke dingen, daar worden hier de meest waardevolle dingen van genoemd. Wat is nou het meeste waard van het vergankelijke op deze wereld? Zilver en goud. dat zijn de kostbaarste metalen. Ze zijn van de grootste waarde. Op deze wereld kun je bijna van alles kopen als je goud hebt. Alles wat je hart begeert. Alleen er zijn ook dingen, gemeente, die kun je niet kopen. Al heb je een tas vol met goudstaven. Wat kun je bijvoorbeeld niet kopen, jongens en meisjes? Je gezondheid. Er zijn mensen die heel rijk zijn en die heel erg ziek zijn en die al hun geld wel zouden willen geven om hun gezondheid terug te krijgen. Maar gezondheid kun je niet kopen. Met goud en met zilver. En als je je gezondheid al niet kunt kopen, zou je dan je zaligheid kunnen kopen? Zou je de redding van je ziel kunnen kopen? Nee, niet met goud of met zilver. Het zijn hele duurzame metalen. Als je hout hebt, dat rot weg als het niet goed behandeld wordt. Als je ijzer hebt, dat gaat roesten. Maar zilver en goud, dat blijft lang mooi. En toch kan zilver ook aangetast worden. Toch kan zilver ook dof worden. Toch is goud niet eeuwigdurend, hoe duurzaam dat het ook is. Maar deze edelmetalen, het beste van het beste, heeft geen waarde voor God. Niet met goud of met zilver. Gemeente, waar zouden we de Heere mee tegenkomen tot verlossing van onze ziel? Het is ontroerend wat Micha daarvan schrijft in het 6e hoofdstuk. Hij zegt, waarmede zal ik de Heere tegenkomen? En mij bukken voor de hoge God? Zal ik hem tegenkomen met brandoffers? Met eenjarige kalveren? Zou de Heere een welgevallen hebben aan duizenden van rammen? En aan tienduizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht mijns buiks voor de zonde van mijn ziel? Nee, het helpt allemaal niet. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is. En wat eist de Heere van u? Dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Gemeente, er is maar één middel. Er is maar één ding dat ons redden kan. En dat is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Dat reinigt van de ijdele wandeling. Dat reinigt van de zonde. Dat bloed alleen. En al het andere, dat schiet tekort. Maar door het dierbaar bloed van Christus. Daar vat Petrus die hele prijs, die hoge prijs die Christus heeft betaald mee samen. Heel zijn lijden, van zijn geboorte af tot zijn sterven toe. Dat woordje bloed, daar ligt heel die losprijs in getekend. Bloed is heel belangrijk. In de Bijbel is bloed hetzelfde als leven. Als je geen bloed hebt, dan kun je niet leven. Als je een ernstige bloeding krijgt, dan is dat levensgevaarlijk, want het bloed dat vloeit als het ware, het leven vloeit met het bloed uit je weg. En als Maarten Luther dan ook zegt, neem goed en bloed ons af, dan zegt hij eigenlijk, neem alles ons maar af. Neem ons leven ons maar af. Het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Het bloed van Jezus Christus, daarvan zeggen onze vaderen in de Dordtse leerregels, dat is van oneindige kracht en waarde. Het dierbaar bloed. Ja, zo staat het in onze Statenbijbel. En zo laat ik het ook graag staan. In alle nieuwere vertalingen, daar is het woordje dierbaar is wegvertaald met het woordje kostbaar. En dat is een heel groot verlies. En waarom is dat een groot verlies? Wel, kostbaar. Kostbaar, dat betekent dat iets duur is, dat iets hoge waarde heeft. Je kunt een vaas hebben die kostbaar is. Maar je zegt toch niet tegen je moeder, jongens en meisjes, dat zij kostbaar is. Als je een ouderwets woord gebruikt, dan zeg je, u bent dierbaar, ik houd van u. Dat ligt in dat woordje dierbaar. Het dierbaar bloed. Petrus heeft iets met dat bloed. Dat bloed, dat is hem niet alleen veel waard, maar dat bloed, daar richt zich zijn liefde op. U dan die gelooft, schrijft hij, is hij dierbaar, datzelfde woord. En dat dierbare bloed, dat is tot verlossing. Het is het bloed van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En vanzelfsprekend is dit de heenwijzing naar het paaslam dat geslacht werd bij de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypte. En dat paaslam, dat moest aan heel veel voorwaarden voldoen. Je mocht niet zomaar een offer brengen, jongens en meisjes. Mensen mochten dat niet zelf bepalen. God bepaalde door welk offer zijn volk verlost zou worden. Dat paaslam, dat moest een jaar oud zijn. Het moest een mannetje zijn. Het moest van de reine dieren zijn, van de geiten of van de schapen. En het moest een volkomen lam zijn. Het mocht geen gebreken hebben. Gemeente, de Heer neemt niet overal genoegen mee. En dat is ook de ernst vanavond van de prediking van Goede Vrijdag. De Heer bepaalt welk offer dat er nodig is. En Goede Vrijdag leert dat er maar één offer is dat de Heer accepteert. En dat is het bloed van zijn Zoon. En al het andere wat u denkt mee te brengen of aan te brengen, dat zal de Heere als waardeloos aan de kant schuiven. Met onze degelijkheid komen we er niet. Met onze goede bedoelingen komen we er niet. Met ons christelijk leven komen we er niet. Zelfs niet met onze tranen. Waar wij zoveel waarde aan hechten, de omkering in ons leven. Waar we misschien heimelijk een grond van maken op weg en reis naar de eeuwigheid. Maar gemeente, wij zijn alleen veilig achter het bloed. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dat ligt in de prediking van het paaslam. Dat paaslam moest sterven tussen de twee avonden. Dat wil zeggen aan het einde van de middag en eer dat het donker werd. En zo is de Heer Jezus Christus gestorven op Goede Vrijdag, tussen de twee avonden, 's middags om 3 uur, voordat het donker werd. En dat lam, nadat het gestorven was, nadat het geslacht was, moest het in het vuur. Het moest gebraden worden. En zo zou de Heer Jezus het vuur ingaan van de toren van God. En is hij daarin gegaan op Goede Vrijdag om dat vuur te stillen? We hopen het straks te zingen uit Psalm 85. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dat lam dat mocht niet in water gezoden worden. Het mocht niet rauw gegeten worden, maar het moest echt in het vuur. Als een heenwijzing dat aan de toren van God genoeg gedaan moest worden. En dan staat hier van dat lam dat het onbestraffelijk moest zijn en dat het onbevlekt moest zijn. Iemand die zelf schuld heeft, die kan voor een ander niet betalen. Een schuldige moet voor zichzelf betalen. En daarom is het zo belangrijk dat er een onderzoek ingesteld is naar de Heer Jezus Christus. En dat van hem gezegd is, ik vind geen schuld in deze mens. En juist daarom is hij zo uiterst geschikt om dat paaslam te zijn. En andere schuldige zondaren te verlossen van de dood. Hij is een onbevlekt lam. Zijn ontvangenis was heilig, zijn geboorte was heilig, zijn woorden waren heilig, zijn leven was heilig. Nergens in die 33 jaar dat de Heer Jezus op deze aarde was, is er ook maar één spatje van onreinheid in zijn leven geweest. Hij was een onbevlekt lam. En daarom zo uiterst geschikt om paaslam te zijn. Gemeente, God kan alleen met dit offer tevreden zijn. En je moet weten of je daar deel aan hebt. Dat predikt Goede Vrijdag. Wat kunnen we veel rusten. Omdat er dingen in ons leven zijn die wij toch wel heel bijzonder vinden. Maar Goede Vrijdag zegt, leg nou het recht van God er eens naast. En kan het dan bestaan? Kun je daar dan mee sterven? Voor het recht van God geldt alleen het bloed van Christus. En dat bloed, dat moet aan de deurposten van ons hart zijn aangebracht. Wij moeten achter dat bloed zijn. En alleen achter dat bloed zijn we veilig. Alle andere losprijzen, misschien bent u er druk mee bezig om uw zaligheid te verdienen. En meent u het ook heel ernstig, dan hoop ik dat u vanavond op deze Goede Vrijdag maar door alles heen mag zakken. En mag zien met Saulus van Tarsus dat alles wat u opgebouwd hebt, waardeloos is voor God. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Dat neemt de schuld weg. En dat neemt de smet weg. Onze derde gedachte, de verlosten. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 85 en daarvan het eerste en het vierde vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, en dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. We hebben stilgestaan bij de lossing, waarom dat nodig is. Ijdele wandel, doelloos leven. We hebben stilgestaan bij de losprijs. Geen goud, geen zilver, maar het bloed van het lam. Het ware paaslam, de Heere Jezus Christus. Onze derde gedachte, gemeente, de verlosten. En dan hebben we nog maar één woordje, jongens en meisjes, in die derde gedachte. En dat is het woordje wetende. Wetende. Petrus zegt tegen die verloste, dat weten jullie toch. Die prijs die ook voor jullie is betaald, dat weet je toch. Dat moet je weten. En die wetenschap is niet aller. De heidenen weten dat niet. De Joden weten dat niet. De Mohammedanen weten dat niet. Nee, maar het merendeel van de kerkmensen weet dat ook niet. En dat moet je wel weten. U mag niet rusten tot u dat weet. Dat gij verlost zijt door het bloed van de Heere Jezus Christus. En wat kunnen we gerust voortleven? Alsof er geen recht van God is. Alsof er geen betaling moet gebeuren. Gemeente, wat er op Goede Vrijdag is gebeurd, dat moet toegepast worden in ons hart. En er is geen ander middel. Niets. En niemand waar u de Heere mee tevreden kunt stellen. Wetende, u weet dat toch? Kijk, Petrus schrijft hier niet in het algemeen, maar Petrus schrijft hier aan, u hebt het horen voorlezen vanavond, daarom heb ik ook het hele hoofdstuk maar laten lezen. Petrus schrijft aan de heiligen, aan degene die wedergeboren zijn tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En al diegenen hebben deel aan het bloed van Christus. Want er zijn maar twee soorten mensen, rechtvaardigen en goddelozen. Maar gemeente, ook al de wedergeborenen weten dat niet. Hebben niet de troost. Zou Petrus die troost gehad hebben toen hij naar buiten ging en bitterlijk geweend heeft? De troost van het bloed van Christus? Nee, Petrus heeft een hele diepe weg nodig gehad. Alles van hem moest eraan. Zodat er niets anders overbleef dan die ene losprijs. Die de Heere aan zijn ziel heeft toegepast met Pasen. Daar hoop ik met Pasen wel meer van te zeggen. Het is vanavond Goede Vrijdag. De betaaldag. Er is bij Paulus heel wat aan vooraf gegaan. Paulus zegt heel vaak, wij weten. Dan bedoelt hij diezelfde wetenschap. Dat is een weten uit beleving. Een weten door het geloof. Een weten uit ondervinding. Het is niet een verstandelijk weten, want ja, dat weten we allemaal wel, dat de Heer Jezus voor zondige mensen gestorven is. Maar het gaat erom dat dat toegepast moet worden door de Heilige Geest in ons hart, persoonlijk. En dat is die wetenschap die Petrus hier bedoelt. Het is dezelfde wetenschap waar Paulus het over heeft als hij zegt, want ons Pascha is voor ons geslacht. Het is dezelfde wetenschap van Jesaja die zegt, hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Gemeente, hebt u dat bloed al nodig gekregen? Is al het andere u wel eens ontvallen? Zelfs het dierbaarste wat u hebt en wat u koestert, misschien als grond voor de eeuwigheid. Deze Goede Vrijdag vraagt van de predikers om geen gronden te leggen buiten het bloed van Christus. Die kinderen Israëls moesten dat bloed strijken. Ze moesten achter dat bloed zijn. Het moest aan de deurposten zijn. En alleen dan waren ze veilig. Wie dat er ook in dat huis woonde, Er konden hele nette mensen wonen. Maar als er geen bloed was, dan waren ze ten dode opgeschreven. En er konden hele slechte mensen wonen. Maar als er bloed was, dan ging de verderfengel voorbij. Het is het bloed dat het verschil maakt. Want dat bloed dat wijst op de plaatsbekleding, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En hoe kun je nou die troost hebben, dominee? Kun je die troost hebben? Ja, want dat zie je hier, wetende. Wetende dat gij verlost zijt. U weet wat de prijs geweest is, zegt Petrus tegen deze wedergeborenen tot hun levende hoop. Deze mensen hebben Christus leren kennen als hun borg en zaligmaker. Als hun schuldovernemende borg. En wie Christus zo mag leren kennen, die zal ook met hem gemeenschap hebben. En als er gemeenschap met hem is, dan is daar ook de troost van zijn bloed. Dat paaslam, dat moest gegeten worden. Dat ziet op een hele nauwe vereniging van de Israëliet met het lam. Dat hij moest één worden met het lam. En zo is het ook. Door het geloof moeten Gods kinderen gemeenschap oefenen met het lam. En dat lam dat moest gegeten worden met bittere saus. Bittere saus, dat smaakt niet, jongens en meisjes. Als iets bitter is, vind je dat fijn? Als je nou mag kiezen tussen bitter en zoet. Alle snoepgoed is zoet. Bittere snoepjes bestaan niet. Waarom niet? Nou, omdat kinderen dat niet willen. Dat spugen ze uit hun mond. Bitter, dat is erg. En nu moesten zij bittere saus eten. En die bittere saus, die deed terugdenken aan de tijd in Egypteland. En Egypteland zag terug op het leven der zonde, waar ze uit verlost moesten worden. Die bittere saus, die smaakte niet. Maar met het vlees erbij moest het gegeten worden. Dus gemeente Goede Vrijdag kun je nooit, je kunt geen gemeenschap oefenen met Christus als de bitterheid van de zonde niet wordt ingeleefd. Als de bitterheid van de zonde niet drukt. Als dat vanavond niet gevoeld wordt, zult u ook niet de troost hebben van het bloed van Christus. En de kracht krijgen uit het lichaam van Christus. Het smaakt alleen voor diegenen die hebben leren walgen van de zonde. Hoe moest dat gegeten worden? Met ongezuurde broden. Zuurdeeg zag op de zonde. Je kunt geen Goede Vrijdag vieren, als ik het zo mag zeggen, terwijl je hart of je huis vol is met zuurdeeg. Dat kan niet samengaan. Hoe moesten zij het eten? Ze moesten reisvaardig zijn. Ze moesten bereid zijn om ieder ogenblik Egypteland uit te gaan. Ieder moment kon het sein tot vertrek gehoord worden. Ze moesten het eten staande met opgeschorte klederen, zoals men deed als men op reis ging. De reisstaf in de hand, de schoenen aan de voeten. Zo moest het paaslam gegeten worden, bereid om alles te verlaten, Egypteland achter zich te laten en naar het beloofde land te gaan. Je kunt geen deel hebben aan het offer van Christus en tegelijk op willen gaan in de wereld. En vast willen houden aan het hier en nu. Wie werkelijk gemeenschap met Christus heeft, zal ook reisvaardig zijn. Bereid om af te reizen naar het beloofde Kanaan. En als dat werkelijkheid is in je leven, dat weet je toch, zegt Petrus, dan moet je ook leven in vreze, in godzaligheid. Je weet toch wat het hem gekost heeft? Dan kun je toch niet in de zonde blijven? En dat is de troost van Goede Vrijdag, dat Christus zijn bloed gestort heeft, niet alleen om de schuld weg te nemen, maar ook om de macht van de zonde de kracht van de zonde te breken. Kinderen des Heren, u kent die strijd. En naarmate dat u meer van Christus leert kennen, zult u de zonde meer gaan haten. Als je ooit de zonde haat, dan is het wel als je iets mag gaan verstaan van wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. Als je gaat zien wat het hem gekost heeft. En u krijgt die zonde er niet onder. Maar hij heeft de zonde gedood aan het kruis. En daarom zal dat lichaam der zonde, die oude mens der zonde, die zal het verliezen. Goede Vrijdag is niet alleen dat de schuld betaald wordt, maar Goede Vrijdag is ook, gemeente, dat Christus voor zijn kerk de heiliging heeft aangebracht. Dat hij de oude mens heeft overwonnen, de zonde overwonnen, de wereld overwonnen. Zodat vanuit die opgestane levensvorst, Pasen, er ook kracht ontvangen mag worden om in nieuwigheid des levens te mogen wandelen. En dat blijft nodig. We lezen het in ons Heidelbergse catechismus. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht, heb je het? Kopen, losprijs, en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Opdat wij met ons ganse leven Goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Gemeente, als onze heiliging niet voortkomt uit dit offer en uit deze prijs, dan is het eigenlijk alleen maar uitwendige vroomheid. Dan zijn we met de fariseeën bezig om de buitenkant van de drinkbeker te reinigen en van binnen laten we erin zitten wat erin zit. Dan zijn we wit gepleisterde graven en dan heeft die hele heiliging voor God geen waarde. Het is belangrijk dat het voortkomt uit dit offer. Uit het offer van Christus, die het ware paaslam is. Op Goede Vrijdag is alles aangebracht. Niet alleen de vergeving is verdiend, maar ook de heiliging is verdiend. De volle zaligheid is verdiend. En dat ligt zo teer. Indien gij tot een vader aanroept, ligt het vlak. Is God de Vader uw vader geworden en niet meer uw rechter? Mag u weten van vergeving van schuld? Wel, wandel dan met vrezen de tijd van uw inwoning. In Gods vrezen, wetende wat het hem gekost heeft, dat gij niet door goud of zilver, maar verlost zij door het dierbaar bloed van het lam. Hij zal er de eer van krijgen. De kerk in de hemel zingt het al. Het lam, dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Zij zullen straks niet zeggen, ja, we hebben het zelf gedaan, of we hebben er zelf aan bijgedragen, of we hebben die ijdele wandel de wacht aangezet en het is ons gelukt. Nee. Maar ze zullen zeggen, alles lag in dat offer. En het lam dat geslacht is, dat moet de eer krijgen en de sterkte en de heerlijkheid en de dankzegging. Hebt u er deel aan? Aan het bloed van Christus. Ook bij Gods kinderen is er vaak zoveel stilstand in het genadeleven. En hoe komt dat? Weegt het recht van God u niet? Beseft u niet dat het vlak moet worden? Je kunt toch niet rusten op een bemoediging, een vertroosting die er eens geweest is? Als dat voldoende zou zijn, dan had Christus deze hele weg niet behoeven gaan. Maar er is maar één middel waar de rechter tevreden mee is. En dat is het bloed van de middelaar. Rust niet tot je weten mag dat aan je ziel is toegepast. Je moet het gezien hebben, jongens en meisjes. Weet jullie nog dat gedicht van het bloed aan de deurpost? Van die jongen? Die tegen zijn vader zei, hij lag ziek op bed. Hij zegt, vader, is het bloed aan de deurpost? Nou, zegt die vader, ik zal het straks wel doen, jongen. En een poosje later zei die jongen opnieuw, vader, is het bloed aan de deurpost? Hij zei, nou, ik heb het aan de buurman gevraagd, die zou het doen. En tegen middernacht zegt de jongen, vader, is het bloed? Ik wil het zien. Is het bloed aan de deurpost? En als ze dan buiten komen, dan is het bloed niet aan de deurpost. En net voor middernacht kan het bloed nog worden aangebracht. Is het bloed aan de deurpost? Je moet het gezien hebben. Je moet het weten. Je kunt niet op een misschientje naar de eeuwigheid reizen. Dit zijn mensen die mogen het weten. Wetende. De Heere heeft het toegepast in je leven. Dat gij niet door vergankelijke dingen, maar door het bloed van een onbestraffelijk en onbevlekt lam verlost zijt geworden. Daar ligt nu werkelijk alles in dat, zoals hem vroeger vaak gezegd werd, in dat zoete bloed van Christus. Amen.